gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart, hen gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de berijming van het gebed des Heren, het derde vers. Uw koninkrijk kom toch, o Heer, hij werpt de troon des Satans neer. Het gebed des Heren, het derde vers. We lezen het woord Gods uit de brief van Paulus aan de gemeente van Rome. De brief aan de Romeinen, het tiende hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. 1 tot en met 17 van Romeinen 10. En in aansluiting op de lezing van de schrift zingen we het laatste vers van Psalm 22. Psalm 22 en daarvan het 16e vers. Zij komen aan door goddelijk licht geleid. Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid, een iegelijk die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende, de mens die deze dingen doet zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt aldus, zeg niet in uw hart wie zal in de hemel opklimmen. Hetzelfde is Christus van bovenaf brengen, of wie zal in de afgrond nederdalen. Hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen, maar wat zegt zij? Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus, en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met de mond beleidt men ter zaligheid. Want de schrift zegt, een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek, want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij hem aanroepen in welke ze niet geloofd hebben? En hoe zullen ze in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? En hoe zullen ze prediken indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Doch zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Want Jesaja zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Tot zover. We keren vanavond weer terug naar zondag 48 van onze Heidelbergse catechismus. En we hebben het eerste stukje van dat antwoord op de vraag welke is de tweede bede gelezen. Zondag 48, vraag en antwoord 123. Het antwoord op die vraag luidt. Uw koninkrijk komen, dat is, regeer ons alzo door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. En tot zover zijn wij dan gekomen. Wij nemen nu het tweede gedeelte van dit antwoord, de woorden bewaar en vermeerder uw kerk. Tot zover. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken om zijn zegen te bidden. We danken u, barmhartig God, voor alle zorgen die gij nog aan ons besteed hebt. Voor het feit dat wij gezond en wel aan deze plaats weer mogen samenkomen. En vooral ook voor het wondere feit dat wij hier nog weer bezig mogen zijn in de dingen van uw woord. Dat dat woord nog in ons midden mag verkondigd worden en dat u nog met dat woord werken wilt. Ja, heren, als dat niet zo was, dan betekende het allemaal ook zoveel niet. Dan zou het ook allemaal geen resultaat hebben. Maar nu gij ons toegezegd hebt in uw woord, dat uw woord niet ledig tot u zal wederkeren, maar dat het alles zal doen wat u behaagt, en dat het voorspoedig zal zijn in datgene waartoe u het zendt. Nu weten wij dat het niet ijdel, niet te vergeefs is om samen te komen in uw huis, om te preken, om te luisteren. Nu gij in uw woord gezegd hebt, heren, dat het u behaagd heeft om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. Nu weten wij dat het niet te vergeefs, niet ijdel, niet nutteloos is om te preken en om naar de prediking te komen luisteren. En we hebben het zojuist gelezen, en dat staat in de schrift. Het geloof is uit het gehoor, en het gehoor door het woord Gods. Heer, en nu dat er staat, nu weten wij ook op grond daarvan dat het geen ijdel werk is en geen vergeefse moeite om naar de kerk te komen en om het woord te beluisteren en te ontvouwen. Want dat zijn de wegen waarlangs en de middelen waarmee gij zondaren nog wilt vergaderen. Dat is het middel, Heere, wat u, Heere Jezus, gebruikt om uw gemeente te bouwen. Door uw woord en door uw geest. Over dat kerkvergaderend werk van u, Heere Jezus Christus, gaat het vanavond. En het Onze Vader wil ons leren bidden. Bewaar en vermeerder uw kerk. Mogen we dat gebed recht verstaan? Leg gij dat zelf in onze harten en mag de prediking daar dan aan dienstbaar zijn? En wilt gij dit gebed in ons leven een plaats geven, Heere, voortdurend? En dat we dat mogen zoeken. Ook dat eerste wat we vorige keer met elkaar overdacht hebben, dat gij ons persoonlijk zo wilt regeren en dat wij ons zo langer hoe meer aan u onderwerpen. Maar laat het niet bij onszelf blijven staan. Maar laat de kerk ook mogen bidden en laat elke ware gelovige mogen bidden om het welzijn van uw ganse kerk, om het welzijn van het volk des Heren en daarin tegelijk ook bidden om de verheerlijking van uw naam. Heere, schenk ons het onderwijs uit uw woord, schenk ons de werking van uw Heilige Geest, opdat uw woord aan onze zielen mag worden toegepast en geheiligd. Schenk ons, Heere, dat we een gezegend uur van u mogen ontvangen en dat uw naam verheerlijkt mag worden. Doe dat ook in dit avonduur, Heere, uw kerk vergaderen. Breek harten open. Harten die tot nog toe gesloten zijn. Ontgrendel die harten. Ontsluit de deuren. En geef dat uw woord ingang mag vinden. Heere, doe dat werk ook in ons midden, hier en daar. En bij al diegenen die van u niet weten en die u niet kennen. En die u niet waarachtig vrezen en dienen. Heere, laat uw naam, laat uw rijk in hun leven ook mogen verheerlijkt worden en komen. Laat uw genade krachtdadig en onwederstandelijk inwerken in hun leven. En dat er zo nog in Sion geboren worden, waarvan gezegd mag worden, deze en die is al daar geboren. Heere, wat is dat nodig? Wat is dat nodig ook vandaag? Degene die u vrezen, diegenen die u in oprechtheid dienen, oh ja, ze zijn er nog wel. Maar hun getal moet zo uitgebreid worden, Heere. Het is een betrekkelijk klein getal. En er zijn er veel meer die u niet vrezen. Er zijn er veel meer die altijd nog in het rijk der duisternis ronddolen. Mensen die altijd nog aan Satan gewillige diensten bewijzen. Mensen met een gesloten hart. Heere, de wereld is er vol mee. En de kerk is er ook vol mee. Met mensen die wel met de mond u belijden, maar met het hart u niet vrezen. En er is inderdaad heel wat, Heere, wat dan nog nodig verricht moet worden en wat uw Heilige Geest alleen kan doen. U weet het, hoeveelen er in ons midden zijn die u niet kennen. U weet het, Heere, hoeveelen er zijn die nog voortleven naar het goeddunken van hun eigen hart. Onder onze jonge mensen, maar ook onder ouderen. Ook onder degenen die al heel wat jaren achter de rug hebben. Ook onder degenen die al dicht bij het einde van hun leven gekomen zijn. Misschien wel heel rechtzinnig. Misschien wel heel goed en ernstig voor de waarheid. Maar toch altijd nog zonder de waarachtige kennis en de vrezen Gods. Heere, ach, wij bidden van u dat u dat veranderen wilt. Grijp zulken in het hart. Trek ze, Heere, onwederstandelijk. We hebben toch niet genoeg aan godsdienst. We hebben toch niet genoeg aan rechtzinnigheid. En al zouden we het allemaal goed kunnen vertellen, dan hebben we daar nog geen deel door aan Christus en aan zijn offeranden. Dan moet er toch wat gekend worden dat alleen uw geest ons leren kan. O, schenk ons dan het besef, Heere, dat wij niet zonder uw genade kunnen. En mag dat nog eens uitdrijven tot u. Breng nog mensen in de nood. Breng nog mensen in de engte. Breng nog mensen op de knieën. en wilt u nog genadig uzelf bekendmaken en verheerlijken in het werk van uw handen. We bidden u ook voor hen die u wel mogen kennen, Heere. Al zullen ze misschien voor zichzelf veel in het duister verkeren. En al hebben ze voor zichzelf misschien allerlei redenen om te twijfelen. En in twijfel te trekken of het ooit wel echt uw werk was wat in hen begonnen is. Maar Heere, u kent al de uwen. In hun noden, in hun strijd, in hun twijfels, in hun vrees. In hun onzekerheden, in hun zwak en klein geloof. Onder hun aanvechtingen, Heere, versterk hetgeen uw hand heeft gewerkt. En wilt gij geven dat er geen stilstand maar vooruitgang mag zijn. In de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. En laat zo het werk van uw geest meer en meer aan Christus gestalte geven in het leven. Opdat wij het van hem en uitsluitend van hem mogen verwachten. En opdat wij af mogen zien van alles wat van ons is, maar op mogen zien tot u en mogen leven uit dat volbrachte heil, uit die gerechtigheid die hij heeft aangebracht. En mogen we zo een gezegend uur ontvangen, Heere, samen met hen die niet naar de kerk kunnen komen, maar die wellicht meeleven en meeluisteren. Heere, denk ook aan hen en denk aan allen die van de kerkgang verstoken zijn. Wilt u uw goddelijke genade bewijzen, alom, overal waar uw woord verkondigd wordt. Niet alleen onder ons, Heere, maar overal waar uw woord verkondigd wordt, daar is nodig de werking van uw Heilige Geest. Zal uw koninkrijk echt komen? Zal uw gemeente worden uitgebreid? Zullen er zondaren tot bekering komen? Zal uw volk worden onderwezen en wassen en toenemen in kennis en in deugd? Dan is altijd weer dat werk van de Heilige Geest van het eerste belang. Laat uw geest werkzaam zijn. In onze dagen, Heere, we spreken van afvalling, kerkverlating en terecht en met reden. We spreken van duisternis en geestelijke donkerheid en dat is met reden als we zo spreken. Maar Heere, u bent toch machtig en u bent toch genadig en u bent toch gewillig en u bent toch groot van goede tierenheid. Satan zal het toch niet winnen, ook in onze tijd niet, Heere. U zult toch niet toestaan dat de blaam op uw naam geworpen wordt, alsof gij geen zondaren meer zoudt kunnen of willen bekeren. Heere, ga dan voort en doe dat werk dat u begonnen bent en dat u naar uw eigen woord ook zult voortzetten. Doe het ook in onze tijd. En dan dragen we de wereld aan u op met alle nood en lijden, zoals we dat in het midden van deze wereld vinden. Er is oorlog, Heere, en er vallen mensen, slachtoffers, er vloeit bloed, er wordt geleden. Er is nood, er zijn er die rouw dragen, er zijn er die in ellende gedompeld zijn. Ach, Heere, niet alleen vloeit er bloed en niet alleen vallen er slachtoffers, maar er is ook zoveel verwoesting, zoveel ellende. En niet alleen mensen, maar ook dieren lijden onder datgene wat zich afspeelt. Zoudt u, o God, een wending willen geven? Zoudt u willen ingrijpen? Zoudt u recht en gerechtigheid willen bestellen op de aarde? En zoudt u degene die onrecht plegen en die volkeren en mensen in ellende en in verdriet storten, zoudt gij zulken tot bezinning willen brengen? En zoudt u willen geven, Heere, dat het lijden en dat het leed en dat de oorlog zal mogen ophouden? O, wij bidden, Heere, dat we in deze wereld toch iets zouden mogen zien van het feit dat gij regeert. We geloven dat wel, maar we zien er vaak zo weinig van. Het is ook niet een kwestie van zien in de eerste plaats. Het is een geloofsartikel, dat is waar, Heere. Maar wat zou er veel van kunnen uitgaan als u het voor het oog van vriend en vijand, van uw volk en van uw tegenstanders, nog eens krachtig en duidelijk zou willen bewijzen dat er een God is die leeft en op deze aarde vonnis geeft. En dat dat zo duidelijk zichtbaar zou worden, dat de volkeren zullen weten dat Gij de Heere zijt. Heren, we lezen dat zo vaak in uw woord. Als u toezeggingen doet over uw heil dat gaat komen, of ook als u spreekt over uw gerichten die over de aarde gaan, dat het doel daarvan is dat de mensen zullen weten dat Gij God zijt. Heere, laat dat bekend worden. En laat er zo ook plaats mogen komen voor een vragen naar u en voor een zoeken van u. En dat de valse goden, de ijdelheden mogen worden verlaten. En dat er naar u wordt gevraagd en dat er op uw woord wordt gehoopt en gebouwd. Heere, schenk dat. Opdat ook uit het kwaad en uit het lijden en uit het onheil nog iets goeds geboren mag worden. Waarin uw naam wordt groot gemaakt. We bidden u, Heere, verzoen onze zonden en vergeef al onze ongerechtigheden. Scheld ons alles kwijt wat ons schuldig stelt tegenover u, de hemelse majesteit. En wil ons nog horen en verhoren om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen nu uit de 132e psalm, het 6e, 9e en 10e vers. Psalm 132, het 6e vers. Bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid. Vers 9, want Sion is van God begeerd. En vers 10, ik zal der armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. Gemeente, we herinneren ons hoe de Heidelbergse catechismus bij de verklaring van de tweede bede van het Onze Vader begint met de hele nauwe cirkel van het persoonlijk leven. De eerste zin uit antwoord 123 luidt immers: regeer ons alzo door uw woord en geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Wel, dat is dus het persoonlijke voor ieder die deze bede op de lippen neemt. En voor ieder die dat in waarheid doen mag. De bede allereerst: Heere, werk in mijn hart. Laat uw rijk in mijn leven komen. En meer komen. En laat het blijken dat uw rijk meer en meer in mijn leven komt. Doordat ik mij ook hoe langer hoe meer aan u gewonnen geef. Doordat ik mij ook hoe langer hoe meer aan u onderwerp, onder uw scepter buig, regeer mij daartoe door uw woord en door uw geest. Maar bij de verklaring van de tweede bede blijft onze catechismus niet bij dat persoonlijke, bij dat individuele staan. De blik wordt verruimd en het blikveld wordt breder. En de bidder krijgt ook oog voor anderen. Hij krijgt ook oog voor de kerk. Die wordt in het tweede zinnetje van ons antwoord uitdrukkelijk genoemd. Bewaar en vermeerder uw kerk. Wat is dat, de kerk? Jongens en meisjes, wat is de kerk eigenlijk? Wat zou hier met de kerk bedoeld worden? Met Gods kerk? Ken je die omschrijving die wij vinden in onze Nederlandse geloofsbelijdenis? De kerk, dat is de vergadering van ware christgelovigen die gewassen zijn in het bloed en gereinigd door de geest en die al hun zaligheid van Christus verwachten. Dat is de kerk. De kerk is een vergadering van ware gelovigen in de Heere Jezus Christus, die al hun zaligheid van Christus verwachten. Zo moet je het hier verstaan. Je kan natuurlijk over de kerk ook anders spreken. Je kunt over een plaatselijke gemeente spreken als over de kerk. En dan zit daar van alles en nog wat in. Ware gelovigen, maar ook schijngelovigen en ook mondbeleiders. En ook misschien zelfs wel mensen die alleen maar op papier lid zijn. En die helemaal er verder geen enkele ernst mee maken en die gewoon onverschillig leven. Maar omdat zij nu eenmaal op papier lid zijn, rekenen je ze ook als leden van de kerk. Nee, zo wordt het hier niet bedoeld. Hier wordt het bedoeld zoals het ook in de 21ste zondag van de catechismus bedoeld wordt. En zoals het daar staat in dat 27ste artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dan is die kerk de vergadering van ware gelovigen. En daar hebt u het, want in elk van die ware gelovigen is dat begonnen wat in het begin van antwoord 123 gebeden werd. Zij werden gebracht onder het koningschap van God. Zij werden gebracht onder de scepter van de Heere. En zij begonnen zich door dat werk van de Heere in hun leven aan de Heere te onderwerpen. Gods genade kwam op de troon in hun leven. Hun hart werd de woon- en de werkplaats van de Heilige Geest. En zo kwam dat koninkrijk in hun leven. En het leven van die, en het leven van die, en het leven van die, en het leven van die. En zo werden al die waarachtig tot geloof gebrachte mensen, de kleinen en de groten, vergaderd en bijeengebracht in die vergadering in die kerk. Nou, die kerk, die onzichtbare kerk, die overal haar leden heeft. Uit alle volkeren wordt die immers vergaderd, uit alle naties, uit alle tongen, uit alle geslachten van de aarde wordt die immers bijeengebracht. Die kerk leeft voorlopig nog in deze vijandige wereld. En daardoor is die kerk voortdurend in gevaar. Van alle kanten dreigende gevaren. En in zichzelf is die kerk tegen die gevaren niet opgewassen. Ze heeft daar geen innerlijke weerbaarheid en kracht tegen die genoegzaam is. En de Heere heeft gezegd, zonder mij kunt gij niets doen. Ze heeft dus nodig bewaring. Daarom wordt hier in dit zinnetje gebeden, bewaar en vermeerder uw kerk. Bewaar uw kerk, Heere, want ze is in een vijandige wereld woonachtig. Ze is op reis door een wereld waarin allerlei gevaren dreigen. Door een wereld waar Satan de overste is. Door een wereld vol vijandschap. Bewaar uw kerk. Dit aspect van het bewaren van de kerk in deze zin willen we voorlopig nog eventjes laten rusten. Om dat te bespreken, mee ook naar aanleiding van wat er in het vervolg van dit antwoord gezegd wordt over de werken des duivels en over alle geweld dat zich tegen God verheft en alle boze raadslagen die tegen het heilig woord van de Heere bedacht worden. In dat verband willen wij ook over dat bewaren en van de noodzaak van de bewaring van de kerk spreken. Je zou het woord bewaren trouwens ook nog in een andere zin kunnen verstaan. Niet alleen bewaren in de betekenis van bewaken en beschermen, maar ook nog bewaren in de zin van in stand houden, onderhouden. Zorgen dat die kerk er blijft en dat ze levensonderhoud heeft. En ook dat is nodig. En ook daarom mag en dient gebeden te worden dat de Heer het volk Gods zal geven wat ze niet kunnen missen op reis door dit leven. Dat de Heer al hun lichamelijke en geestelijke nooddruft zal geven. Dat de Heer zijn liefderijke goddelijke zorg gedurig zal blijven schenken. En daarover willen we straks nog een paar woorden zeggen. Maar waar we ons in de eerste plaats op willen concentreren is op dat tweede stukje van dit zinnetje. Bewaar en vermeerder uw kerk. De bede uw koninkrijk komen wordt hier dus verstaan als een verzuchting, als een roep tot God dat de Heere zijn kerk zal willen laten toenemen, zal willen laten groeien, zal willen uitbreiden, dat het getal van hen die God in waarheid vrezen en die hun hoop op Christus leerden bouwen, dat dat getal groter mag worden. Het is een bede dat de Heere geven wil dat de 87ste psalm vervuld worden. En dat gezegd kan worden, keer op keer, die en die en die. En die ook is in Sion geboren. Het is dus het gebed dat de Heere Jezus Christus door zal willen gaan met wat dan genoemd wordt zijn kerkvergaderend werk. Ja, dat is Christus werk. Dat is het werk dat de Heere niet aan mensen opgedragen heeft. Hij heeft dit werk in eigen hand gehouden. Hij kon dit ook aan geen mensen opdragen om zijn gemeente te vergaderen. De opdracht is er wel om te preken. De opdracht is er wel om uit te gaan. De opdracht is er ook om ze te dwingen om in te gaan. Dat is allemaal waar. Maar het echte toebrengen, het echte vergaderen, dat is een werk dat de krachten en de wijsheid van mensen te boven gaat. Daar moet veel te veel voor gedaan worden wat mensen onmogelijk tot stand kunnen brengen. En dat is daarom het werk van de Heere Jezus zelf. Dat heeft hij in eigen hand gehouden. En hoe doet hij dat dan? Wel, in het begin van dit antwoord lazen wij de uitdrukking door uw woord en geest. Regeer ons heel persoonlijk door uw woord en geest. Wonderlijk dat je bij de verklaring van wat de ware, de enige heilige algemene christelijke kerk is in zondag 21 precies diezelfde uitdrukking terugvindt. De kerk wordt ook vergaderd door Christus, door zijn woord en geest. Zo doet hij dat. Als wij dus bidden en als de Heer Jezus ons leert bidden, uw koninkrijk komen, dan is dat te bidden naar de verklaring van onze catechismus. Ik zeg het in deze woorden, Heere, gaat u met dat werk door middel van woord en geest door. En wilt u door woord en geest er ook vandaag nog en in onze tijd toebrengen tot de gemeente die zalig wordt. En wat bedoelen we er dan mee? Hoe moeten we ons dat dan voorstellen als we belijden dat de Heere Jezus dat doet door zijn woord en door zijn geest? U weet wat dat woord is. Dat is Gods woord. Gods woord der waarheid, Gods woord van leven, Gods woord dat ons de waarheid vertelt over onszelf, dat ons de waarheid vertelt over God, Gods woord dat de Heere gebruikt, altijd gebruikt heeft en altijd gebruiken zal als een middel om zondaren toe te brengen. Het is met het woord dat hij ze in aanraking brengt. Zo heeft hij dat gewild. Hij kan het onmiddellijk doen, maar hij doet het middelijk. Hij kan het rechtstreeks doen, maar hij doet het door het woord. De kamerling die uit Ethiopië gekomen was naar Jeruzalem, hij had langs een hele andere weg ook tot kennis der waarheid en tot kennis van Christus kunnen komen. Maar nee, de Heere laat hem de rol van de profeet Jesaja meenemen, want tot het woord moest hij komen. Cornelius krijgt het gezicht van een engel en de opdracht van die engel is dat hij mannen naar Joppe moet zenden om de boodschapper van het woord te ontbieden. En die zal tot uw woorden der zaligheid spreken. Cornelius moet tot het woord komen. En als de Heere ooit in het leven van een mens werkt, dan brengt hij eerst dat woord tot die mens. Want dat is het middel dat hij uitgekozen heeft om zondaren zaligmakend te bearbeiden. Uw koninkrijk komen, dat betekent dus, Heere, zend uw woord uit. Zorg dat uw woord er is, zorgt u ervoor dat uw woord er blijft. Zorgt u ervoor dat uw woord verstaanbaar wordt voor alle volkeren en natieën op deze aarde. En dat uw woord vertaald mag worden, zuiver vertaald mag worden in de talen die er op deze aarde gesproken worden. Zorgt u ervoor, Heren, dat er mensen ook zijn die dat woord kunnen vertolken, die dat woord kunnen verkondigen. Uw koninkrijk komen, dat is een bede, Heren, zorg dat uw woord bekend mag worden. Zorg dat uw woord gepredikt mag worden. Uw koninkrijk komen, dat is ook de bede, Heere, zorg er dan voor dat er bekwame door u geroepen predikers van het evangelie komen. Dienaars van het woord, die het woord der waarheid recht snijden, die de mensen niet wat op de mouw spelden en wat wijs maken en pleisteren met loze kalk, maar die het woord brengen zoals het gebracht wil zijn. Heere, zorgt u ervoor dat er arbeiders uitgestoten worden in uw oogst. Dat er mensen zijn van Gods wegen geroepen en door de geest bekwaamd en toegerust om dat werk, dat gewichtige werk van het verkondigen van het evangelie waarlijk te verrichten. Dat ligt er allemaal in opgesloten, u voelt het wel. En als wij reden denken te hebben om te klagen over de prediking, als wij reden denken te hebben over de achteruitgang van de prediking in het algemeen in onze dagen, dan zal ik niet zeggen dat we geen reden hebben om te klagen. Maar we moeten de oorzaak misschien zoeken, toch bij het verschralen en het verstommen van dit gebed. dat we er toch niet meer in het gebed zo hartelijk om gezucht en gesmeekt hebben, dat de Heere zijn woord zal willen geven, ook in de opening van de mond van zijn dienaren, en dat de Heere knechten zal willen geven die het woord recht kunnen snijden, bekleed. Zo zongen we, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid. En als de Heere dat gebed hoort, dan zal het volk er ook wel bij varen. Uw koninkrijk komen, de bede dat de Heere zijn woord zal willen geven. Maar niet alleen dat de Heere zijn woord zal willen geven door middel van zijn dienstknechten die daar een officiële taak, een aanstelling, een ambtelijke roeping voor hebben gekregen. Maar ook dat de Heere dat woord zal willen geven in de opening van de mond van een ieder waarachtig christen. Want zijt altijd bereid tot verantwoording van de hoop die in u is. Aan een iegelijk die dat van u vraagt. En dat wordt tot elk waarachtig christen gezegd. En er is niet alleen maar een taak voor de geroepen dienaar van het evangelie om het woord uit te dragen en het zaad van het evangelie uit te strooien aan alle wateren. Maar er is ook een roeping voor degenen die geen officiële aanstelling gekregen hebben in de kerk des Heren, om Gode een goede reuk van Christus te zijn, in degenen die behouden worden en in degenen die verloren gaan, om het woord Gods uit te dragen, om zijn naam te belijden in eigen kring en daarbuiten, waar de Heren ons ook maar gelegenheid tot spreken geeft. Opdat de wereld, opdat ook degenen die buiten zijn, het zouden weten wat het woord van de Heere voor een woord is. En wie die God van het woord is en wat voor God hij is. Maar niet alleen het woord. De tweeslag hier in dit antwoord en ook in antwoord 54 van onze catechismus is woord en geest. Niet alleen het woord dus. De Heere heeft nog een ander middel, als ik het zo mag zeggen. Hij zendt ook zijn geest uit. Is dat nou een automatisch verband? Kun je nou zeggen, zoals wel gezegd wordt, waar het woord is, daar is ook de geest. Vanzelfsprekend. Wel, er is natuurlijk wel een bepaald verband, want dat woord is het woord van de Heilige Geest. Het is het door de Heilige Geest geïnspireerde woord. En waar het woord gepredikt wordt, daar is inderdaad ook altijd de Heilige Geest. En dat zegt hij als hij ontdekt dat ze zich tegen het woord panseren. En dat ze dat woord buiten hun leven willen houden. En dat ze dat woord in ongeloof verwerpen. Daar is een wederstaan van de Heilige Geest in. En dat is een zonde die toen bedreven werd door de Joodse Raad. En dat is een zonde die ook vandaag nog door vele kerkgangers bedreven wordt. Een zonde waaraan velen onder het gehoor van het woord verkerend zich schuldig aan maken. Want als dat woord komt met goddelijk gezag. En vooral als dat woord komt en krachtig en levend werkt, en als dat woord komt met een appel op het geweten, als dat woord komt en er ligt beslag van dat woord op de gewetens der mensen, dan is daar dat twisten van de geest zoals er in de Bijbel staat. Dan is daar, zijn daar de invloeden en de werkingen van de Heilige Geest. En wat doen we ermee? Laten we eerlijk zijn, wat doen we daarmee? Als de geest zich met dat woord en van dat woord bedient en als hij tot ons geweten, tot ons verstand en tot ons gevoel komt. En wat doen we ermee? Treft ons de beschuldiging die Stefanus aan het adres van het Sanhedrin spreekt? Treft ons diezelfde beschuldiging? En hoe lang al? Gij die de wederstaat altijd de Heilige Geest. Als je de klop van het woord op je hart hoort. Als je de stem van dat woord hoort met een echo in je eigen geweten. Het is waar, zo is het. Als je dat woord hoort in de ernst van de eeuwigheid. En met de klem die God er zelf op gezet heeft. En als we toch doorgaan op onze eigen gekozen weg. En als we toch ons hart gesloten houden. En als we toch als een eend die uit het water komt de druppels van ons afschudden. En weer droog zijn. Dan treft ons inderdaad het verwijt. Gij lieden wederstaat de Heilige Geest. En in die zin is er inderdaad een werken van de geest met en tegelijk door en onder het woord. Maar dat is nog niet alles. En je kunt niet zeggen op die manier is de geest opgesloten als het ware in het woord. En als het woord er maar is, dan is de geest er zaligmakend vanzelfsprekend ook altijd bij. En als je dat woord gelooft en toestemt, dat je dan het waarachtige geloof door de Heilige Geest bewerkt hebt. Nee, zo liggen de dingen nu ook weer niet. U weet dat als wij door het woord geroepen worden. En dat geldt van ieder die onder de verkondiging van dat woord gezeten is. Dat we dan krachtig, dat we dan ernstig en welmenend geroepen worden. Oh ja, van Gods kant is dat zo. Dat is ook vanavond weer zo. En zo zitten we nu ook weer in de kerk. Als mensen waar tot wie de Heere komt en tot wie de Heere spreekt. En de Heere is voluit ernstig. En de Heere is welmenend. En als hij vandaag, vanavond tot ons zegt, mijn zoon, geef mij uw hart. Dan moet u niet denken dat dat een boodschap is waar je vrijblijvend over kunt denken en die je kunt aannemen of verwerpen net naar eigen believen. Nee, nee. Als de Heere zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Dan meent de Heere dat. Wil hij mijn hart dan hebben? Ja, anders zou hij het niet zeggen. Wil hij mijn leven dan hebben? Ja, anders zou hij niet zeggen, geef mij uw hart. Meent de Heere dat dan? Dat meent hij voor 100%. God is voluit ernstig te nemen. Als hij zo tot ons komt. En als hij zo ons nodigt. En als hij zo ons roept. Geloof dat maar. De Heere meent het. Hij meent het met u. Hij meent het met mij. Hij meent het met jonge mensen. Hij meent het met verstokte grijzaards. Hij meent het met iedereen. Mijn zoon, geef mij uw hart. Hoort u het? De Heere zoekt uw heil. De Heere zoekt uw behoud. Hij zoekt niet uw verderf. Echt niet. Echt niet. Maar hij zoekt uw waarachtig geestelijk welzijn en hij meent het ook. En als wij van Gods wegen genade ontvangen om vanavond ons hart nog aan de Heere te geven, om het maar in die woorden van die tekst te zeggen, dan wil de Heere vanavond dat hart nog aannemen ook. Zo ligt het van zijn kant. Ernstig en welmenend worden we geroepen. Maar, en daar hebt u het dan. Daar hebt u tegelijkertijd dat punt wat ik zo pas alweer noemde. Dan komt dat verzet bij ons naar boven. En dan is daar die onwilligheid. En dan willen we dat hart toch voor onszelf houden. En dan willen we toch onze eigen gang gaan. En dan willen we toch die God niet zo dienen zoals hij gediend wil wezen. Dan willen we wel zalig worden, maar op onze condities. En niet op zijn voorwaarden. Dan willen we wel naar de hemel, maar niet zoals de Heer ons daar brengen wil. Dan willen we, nou ja, noem maar op, zo op onze eigen manier de weg uitstippelen. En daar heb je dat verzet. En daar krijg je dat verwijt van Stefanus weer, voluit op zijn plaats. Zijn we dan weer bezig om als die welmenende en die ernstige roepstem komt, als die klop op ons hart gehoord wordt, de geest toch weer te wederstaan. En hoe wordt dat nou doorbroken? Hoe wordt dat verzet nu gebroken? Hoe wordt een mens nu gewillig gemaakt? Hoe wordt hij er nou voor ingewonnen? Hoe gaat hij nou echt geloven dat God zijn zaligheid op het oog heeft? Hoe krijgt hij nou zelf zijn eigen zaligheid op het oog? Hoe krijgt hij daar nu gewilligheid om dat te zoeken wel? Dan ben ik bij dat punt waar we inderdaad tussen woord en geest onderscheid gaan maken. Want als dat dan inderdaad zaligmakend gaat gebeuren in een mensenleven, dan komt er een werk van de Heilige Geest bij dat niet bij iedereen plaatsvindt. Dan wordt die roeping, die krachtig was en die welmenend was, ook, die ernstig was en die welmenend was, die wordt ook krachtdadig. En dat woord gebruiken we er dan voor, die wordt ook onwederstandelijk. Dan gaat de Heere door zijn geest met gebruikmaking van dat woord het verduisterde verstand verlichten. En als dat gebeurt, dan gaat de mens ook zijn verzet staken. Als hij met zijn verlichte verstand de dingen begint te zien zoals ze zijn. Als hij met zijn door de geest verlichte verstand gaat ontdekken wat zonde nou eigenlijk is. En wat verlorenheid eigenlijk is. En wie God nu waarlijk is. Dan gaat die mens zwichten. Dan wordt hij gewillig gemaakt op de dag van Gods heerkracht. Als de Heere dat heilig geweld van de Heilige Geest gaat richten tegen dat menselijke hart. En als, om het te zeggen in de woorden van Bunyan's Heilige Oorlog, als de oorpoort gaat bezwijken. En als dat leger van Emmanuel binnenkomt, binnen de stad, dan komt er ook de onderwerping in beginsel. En dan gaat de mens bukken. Dan gaat de mens vragen. Dan gaat de mens bidden. Dan gaat de mens worstelen. Dan gaat hij schuld beleiden. Dan gaat hij genade nodig krijgen. En ze zullen komen met smeking en geween. En dan hebben we geen verontschuldigingen meer. Zoals die mensen die genodigd waren. Weet u nog in de gelijkenis in Matteüs 22. Die koning die maaltijd wilde laten aanrichten ter gelegenheid van de bruiloft van zijn zoon. En er waren allerlei mensen uitgenodigd. Ze hadden een week van tevoren of weken van tevoren de uitnodiging in huis gehaald, gekregen. En toen was de dag van de bruiloft gekomen en toen zond die koning zijn knechten uit om die mensen te laten halen. En de koets stond voor de deur en ze konden zomaar instappen en ze waren welkom. En de belofte kwam erbij dat alle dingen gereed waren. En de een zei, nou, dat is nou ook wat, ik heb een akker gekocht. En ja, dan had ik net vandaag plannen om die te gaan bekijken. En een ander die zegt, ik heb een juk ossen gekocht en het is nou ook wat. Ja, die beesten kan ik ook niet laten wachten. Dus dan moet ik... En een ander die had een vrouw getrouwd en weer een vierde die had wat anders. Maar ze hadden allemaal dingen die belangrijker waren dan wat die koning hen wilde geven. En dat soort verontschuldigingen valt dan weg als de Heere zijn volk gewillig maakt. Al heb je dan het druk met dit en al heb je het dan druk met dat. En al zou je best nog in je tijd nodig hebben voor dit. En al zou je... Het valt allemaal weg. Waarom? Omdat één ding belangrijk geworden is. Hoe word ik met God verzoend? Omdat één ding bovenaan is komen te staan. En dat is niet meer ik heb dit nodig, ik heb dat nodig. Maar het ene dat bovenaan is komen te staan, dat is... Dat je de Heere nodig kreeg en dat je hem begeert te kennen en hem gaat zoeken met ingespannen krachten. Gaat dat dan bij iedereen precies eender? Dat zeg ik niet, dat mag ik ook niet zeggen. Dat zegt de schrift namelijk niet. Bij de een gaat dat heel anders dan bij de ander en laten we elkaar toch niet... Laten we onszelf toch niet aan een ander afmeten en laten we elkaar de maat ook niet nemen in dat opzicht. Paulus, dat was heel wat anders dan weer een van de andere discipelen en apostelen van de Heere Jezus. En dat hangt samen met de soevereiniteit van de Heere en met de omstandigheden die hij ook beschikt. En die horen ook onder zijn soeverein bestel. En dat hangt ook weer samen met iemands karakter en iemands vroegere leven. Niet waar, bij Paulus had al zoveel niet geholpen. Paulus die had al zoveel roepstemmen gehad, die had erbij gezeten. Nou, dat is wat als je daarbij zat. Hij zat erbij om de kleren te bewaken van degene die Stefanus stenigde. En wat een roepstem kreeg deze Saulus van Tarsen, toen hij daar met zijn eigen oren hoorde hoe Stefanus bad: Heere, reken hun deze zonde niet toe. Als je zo bij een sterfbed van iemand zitten mag, dan krijg je een ernstige en een welmenende roepstem. Maar wat er dan ook allemaal gebeurd was in Saulus' leven, hij had alles in de wind geslagen. Hoe moet de Heere hem dan op de knieën krijgen? En toen door dat geweldige, door dat licht van de hemel en door dat directe ingrijpen van de Heere, waar hij Saulus mee ter aarde sloeg en waar hij hem een arme bedelaar doormaakte. Maar je moet niet zeggen, nou moet het bij iedereen zoals bij Saulus ging. En pas dan is het goed als je het zo geleerd hebt. Nee, laten we elkaar, laten we de Heere toch de ruimte laten. En laten we de Heere toch de vrijheid schenken om een mens te bekeren zoals hij dat verkiest. Maar hoeveel verschil er ook mag zijn, er zijn er die getrokken worden met de koorden van de liefde langs een weg van liefde en van rijke barmhartigheidsbetuigingen van Gods wegen. En er zijn er ook die binnenkomen langs de weg van de donder van de wet. Er zijn er die van de jeugd af aan gelokt en geleid zijn en die in de prille jeugdjaren al oprecht lust hadden om de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. En er zijn er ook die een groot deel van hun leven verkwanseld en verknoeid hebben in de dienst der zonde. En die dan krachtdadig tot stilstand worden gebracht en door de Heere worden binnengebracht. Maar hoe het ook zij en wat voor verschil er ook is, één ding weten ze. En dat kunnen ze, de een vrijmoediger dan de ander en de een wat uitvoeriger dan de ander. De een is daar wel bespraakter in en de ander is daar wat bescheidener en wat zorgvuldiger in en wat terughoudender. Maar ze kunnen er toch wat van zeggen. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. En zo liggen de grondlijnen in het leven van alle ware christgelovigen toch weer gelijk. En ze zijn allemaal in aanraking gekomen met die vraag, wat moet ik nou doen om zalig te worden? Nou gaat het er niet om de vraag hoe u dat geleerd hebt, dat mag u best eens vertellen. Maar het gaat nu in de eerste plaats om de vraag of u het kent, dit werk van Gods geest. Dit onwederstandelijke werk van Gods geest, dit overredende, dit inwinnende werk van Gods geest. Of dat woord van de Heere nou zo in uw leven aangekomen is, dat u het bent gaan horen met andere oren dan voorheen. Dat u het bent gaan verstaan, dat woord u ging lezen. En dat woord in uw ziel zo binnendrong, dat u het niet meer kwijt kon. Dat u het niet meer af kon leggen en af kon schudden. Of u dat woord als een woord Gods hebt leren horen en leren geloven. Of durft u dat niet te zeggen? Hoe lang zit u al in de kerk? Hoe lang bent u al kerkganger? Hoe lang, hoeveel preken hebben u al gehoord? Hoeveel keer is dat woord al naar u toegekomen? Hoeveel keer heeft de Heere het al bij uw geweten, bij uw hart, bij de deur van uw hart neergelegd? En waar wacht u nou op? En waar ziet u nu naar uit? Ja, maar de Heere roept de zijne toch bij name, dat doet hij. Dat doet hij inderdaad. Hij roept de zijnen bij naam. En zo wordt het ook beleefd. Wat is dat dan? Dat de Heere zo spreekt, dat het precies bij hun omstandigheden past. Dat hij het zo zegt, dat het precies in hun leven raak is. Dat ze het persoonlijk gaan verstaan. Ja, maar ik ben dat niet waard. Hebt u ooit wel eens iemand van Gods kinderen ontmoet die zei dat hij het waard was? Als u iemand ontmoet die van zichzelf zegt, ik was het waard, want ik had de Heere zo getrouw gediend en ik was van mijn jeugd af aan zo ijverig en zo dienstvaardig geweest, dan kunt u het wantrouwen. Maar als iemand het waarlijk van de Heere geleerd heeft, dan zal hij niet zeggen Hij heeft er geen grond voor en hij heeft er geen moed voor en hij heeft er helemaal geen reden voor. Dan zal hij niet zeggen, ik had het verdiend. Nee, nee, zo moet u het niet zeggen, dat u het niet waard bent. De nodiging gaat ook niet van waardigheid uit. Weet u waar de nodiging om tot de Heere te komen vanuit gaat? Indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Daar gaat de nodiging van uit, van dorst. Ja, maar ik ben zo'n groot zondaar. Ik zou zeggen, dan heb u des te meer reden om tot de Heere te vluchten. Of niet? Als u zo'n groot zondaar bent en als u zoveel onreinheid en verdorvenheid bij uzelf bespeurt, dan hebt u des te meer reden om tot de Heere te vluchten. Bent u te arm om een aalmoes aan te nemen? Ja, maar ik weet niet hoe ik er komen moet. In die gelijkenis, die eerste categorie, daar weigerden de mensen. Ze hadden allemaal een verontschuldiging en ze hoopten maar dat die koning die verontschuldiging zou aannemen. Wat hij natuurlijk niet deed, want het was een persoonlijke belediging voor de koning. Als je de aardse beslommeringen van groter belang acht dan de nodiging van de koning om te komen tot het feest van zijn zoon, dan voelt de koning dat aan als een persoonlijke krenking. Dus hij neemt die verontschuldigingen niet aan. Maar in het tweede deel van die gelijkenis zendt die koning zijn knechten uit. En waar ze dan ook maar vinden, wat voor mensen? Blinden en lammen en kreupelen en mismaakten en verminkten en ongeschikten, dwingt ze om in te komen. U bent niet geschikt, dat waren die mensen ook niet. U weet niet hoe u er komen moet. De Heere is gewillig om ze te brengen ook. Die kreupelen werden nog gedragen ook, zoals Mefiboset in een wagen naar Jeruzalem mocht. Zoek toch niet langer uitvluchten. Kom toch zoals u bent. Kom toch zoals u bent. Zoals de Heere u vanavond in zijn woord aantreft. Jammerlijk, blind, naakt, onrein, verdorven, onwaardig. Net zoals u bent, moede kom ik. Arm en naakt tot de God die zalig maakt. En als we nou toegebracht zijn, als we nou door dat vergaderend werk van de Heere Jezus, door zijn woord en geest gewonnen, ingewonnen zijn, wat ligt er dan voor een taak voor die kinderen Gods, voor dat volk des Heeren? Nou, zou die kerk nou niet uitzien naar uitbreiding? De kerk wordt in de Bijbel vergeleken bij een moeder. En zou die moeder niet naar kinderen verlangen? Zou die kerk niet begeren het geboortelied van Sions kinderen te zingen, de 87ste psalm? Deze en die is al daar geboren. Er is vreugde in de hemel over een zondaar die zich bekeert. Is er geen vreugde op de aarde? In de tenten der rechtvaardigen, als we horen van het werk van Gods geest zoals dat tot stand komt in die en in die, zien we er nog naar uit, gemeente. Zien we er biddend en verwachtend naar uit dat de Heere ook in het midden der gemeente wil werken. Zuchten we daarom, smeken we daarom dat de Heere jonge kinderen zal willen bekeren. En dat de Heere onze jongens en meisjes van 15, 16, 17 jaar, jonger en ouder, zal willen bekeren. Zien we er naar uit dat de Heere werk zal verrichten in ons midden. Uw koninkrijk komen, dat betekent toch ook hier voor de gemeente ter plaatse, Heere, vermeerder dat getal van hen die u oprecht vrezen. Er zijn er nog zoveel die u niet kennen. Zoveel van onze jonge mensen die nog niet weten dat ze zalig moeten worden. Die er nog geen geestelijke kennis van hebben. Zoveel van onze ouderen ook. Die nog altijd leven zonder de waarachtige vrezen Gods. Is het gebed niet op zijn plaats dat de Heere in ons midden zal willen werken, krachtig en onwederstandelijk? Heeft Sion, om het Bijbels te zeggen, nog weeën? En brengt Sion nog kinderen voort? Of gaan we zwanger van wind? Van de wind van allerlei praten en van allerlei redeneringen, zonder dat er kinderen geboren worden? Kunnen we het gelaten aanzien dat zoveel op weg zijn naar het verderf, zonder dat we een hand uitsteken om hen te redden? Zelfs in eigen kring kunnen we de mensen zo gemakkelijk verloren laten gaan. Wordt er nog met hartstocht en bewogenheid geworsteld aan de troon der genade om bekering, om de doorbraak van het werk des Heren, om de komst van Gods geest, om het heil en de openbaring daarvan ook in ons midden? En niet alleen in ons midden. Uw koninkrijk komen, dat bevat de bede voor de ganse kerk, en de kerk is wereldwijd, want de Heer is bezig die kerk te vergaderen uit al de volkeren van deze aarde. Heere, bekeer ze dan nog tot aan de einden der aarde. Bekeer ze nog onder de heidenen. Laat uw woord daar gebracht en verkondigd worden, getrouw en zuiver. En breng gij er nog velen toe. Bekeer ze vanuit Israël, bekeer ze vanuit de moderne heidenen rondom ons heen. Heere, zegen toch die werkzaamheden, zegen toch die arbeid. En laat uw genade openbaar komen tot aan de einden der aarde. En dan gaat het daarin nog niet eens om die mensen. Dan gaat het daarin nog niet eens alleen om die kinderen en om die volwassenen die tot kennis van de Heer Jezus Christus zullen worden gebracht. Maar daar mag het dan toch ook ingaan en in de eerste plaats ingaan om de heerlijkheid van de koning. Want zegt het woord het dan niet dat in de veelheid van de onderdanen des konings heerlijkheid is? O volk des Heren, wees toch gunnend. Wees toch ruim, ook in uw gebeden, aan de troon der genade. Gun de Heere er toch veel, die de knie voor hem buigen en die de waarachtige vrezen des Heeren mogen beoefenen. En gun toch velen van uw medemensen de waarachtige kennis en de vrezen Gods in hun leven. Gun het uw kinderen. Gun het uw kleinkinderen en laat het uitkomen in de manier waarop we leven, waarop we spreken, waarop we wandelen, waarop we met de dingen bezig zijn. Dat we mensen zijn die de duivel er geen gunnen, maar die de Heere ze allemaal gunnen. Uw koninkrijk komen, Heere, vermeerder uw kerk. Maar ook, en dan kom ik nog even bij dat eerste woordje terug van dit zinnetje. Bewaar en vermeerder uw kerk. Nogmaals, ik heb zo pas al gezegd, ik spreek niet over de bewaring tegen de gevaren, bewaring te midden van de vijanden. Maar ik neem dat woord bewaren nu even in de zin van, Heere, onderhoud uw kerk. Houd uw kerk in stand, zorg er toch voor. En dat heeft die kerk ook nodig. Elke levend gemaakte kan niet op eigen kracht. Volk des Heren, net zo goed als het volk Israël in de woestijn, was van dag tot dag afhankelijk van wat de Heren ze wilde geven. Zie dat volk van Israël even als een voorbeeld, als een illustratie. Ze hadden niks. Ja, ze hadden wat brood meegebracht uit Egypte en wat water, maar dat was gauw op. En toen, ja, ze konden niks verbouwen, ze konden niks kweken daar, ze konden niets produceren zelf. Waar hadden ze het dan, waar moesten ze vandaan komen? Van wat de Heren gaf. Hij moest de hemel openen dagelijks om manna op hen te regenen. Hij moest water geven dagelijks opdat ze hun dorst konden lessen. Nu, dat deed hij. En zo moet het volk bewaard worden. Zo moet ook in geestelijke zin de kerk des Heren bewaard worden. Hij moet elke keer weer voedsel geven. Hij moet het juk van het kinnebakken, zegt Hosea, oplichten en hen voeder toereiken. Hij moet komen met het brood des levens. Hij moet komen met het water des levens. Heren, Als wij bidden uw koninkrijk komen, dan is dat ook te bede, Heere, zorg voor levensonderhoud van het geestelijk welzijn van al de uwe. Laat het ons toch niet ontbreken aan het nodige. Laat het ons toch niet ontbreken aan dat brood dat uit de hemel neergedaald is. Laat het ons niet ontbreken aan dat water, want anders versterven wij in de woestijnen van deze wereld. Voedsel hebben ze nodig. Kleding hebben ze nodig. Want wat zijn ze in zichzelf? Ze lopen in vodden en lompen en meer hebben ze van zichzelf niet. Maar de Heere moet hen kleden met de klederen des heils. De Heere moet hen omdoen de mantel der gerechtigheid. Wat hebben ze van zichzelf op zijn best? Rokken van vijgenbladeren, zoals Adam en Eva na de val. Maar daar kom je niet ver mee. Die bedekken voor Gods oog onze onreinheid niet. Nee, ze hebben andere kledij nodig. Klederen die in de hemel gemaakt zijn. Lange witte klederen. Ik raad u dat gij van mij koopt. Dat soort gewaad, opdat de schande van uw naaktheid niet gezien worden. Dat hoort ook bij het bewaren van de kerk. Dat de Heere ze kleedt met dat gewaad van het heil. Dat de Heere ze bedekt, zodat zij voor zijn aangezicht ook staande kunnen blijven. Wat hebben ze nodig? Nou zeg dan maar medicijnen. Want ze hebben menige kwaal. En ze worden vaak geïnfecteerd door allerlei bacillen van buitenaf. En er zijn allerlei ziekten geestelijk die tot hen komen. En de Heere heeft in zijn apotheek als enige de middelen tot hun genezing. Ik zal u de gezondheid doen reizen. En daarom moeten ze ook, wat het bewaard worden betreft, elke keer weer naar de hemelse medicijnmeester toe. Opdat hij hen zal leiden en opdat hij hen zal verkwikken en opdat hij hen zal genezen. Nou en noem dan maar verder op, wat hebben ze nodig? Ze hebben onderwijs nodig. Ze dwalen toch zo makkelijk af. En ze zijn zomaar weer op een verkeerd pad. Maar ik zal u onderwijzen. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Ze hebben nodig kracht, want onderweg zouden ze bezwijken. Maar ik geef de moeden kracht en ik vermenigvuldig de sterkte, degene die geen sterkte heeft. Kijk, dat hoort ook allemaal bij dat onderhoudende, bij dat bewarende werk van de Heer. Wilt u het samengevat vinden? En dan eindigen we. Samengevat vinden wij dit werk van de Heere voor zijn kinderen en voor zijn ganse kerk. In die psalm die we allemaal kennen en die ik u lezen wil. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijns naams wil. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie. Mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens. En ik zal in het huis des Heren blijven in lengte van dagen. Uw koninkrijk komen, dat is, Heren, vervul in mijn leven en in het leven van uw kerk. Psalm 23. Amen. We zingen uit Psalm 23, het eerste en het derde vers. eindigen wij nu met dankzegging. Ja, Heere, dat past ons om met dankzegging uw naam te prijzen. Want gij zijt de gever van al het goede, ook van uw woord. Heere, we danken u ervoor dat we onderwezen mochten worden uit de schriften. En dat onze catechismus ons op grond van uw woord ook mocht verklaren hoe het hoort te wezen als uw kerk bidt, uw koninkrijk komen. Heere, we mogen die woorden overnemen. We mogen ze op de lippen nemen. Mocht het ook zijn dat ze in ons hart leven. En dat ze gedurig leven mogen op de bodem van onze ziel. Bewaar en vermeerder uw kerk. Heere, doe dat. Breng er velen toe. Breng er velen onder het beslag van uw woord. Breng er velen onder de scepter van uw majesteit. Breng er velen uit Satans macht. Breng ze tot u en tot uw zalige dienst. Heere, denk aan onze jonge mens. Denk aan onze kinderen. Heere, wilt u werken in hun leven? Ze staan nog aan het begin van het leven. Ze moeten nog heel veel meemaken in hun leven. In het leven waarvan gij zelf zegt dat het vol moeite en vol tegenspoeden en zorgen zijn. In dit leven waarachter de dood staat. En onze jonge mensen zijn ook op reis naar het graf, naar de eeuwigheid. Heere, wil ze vroeg tot u bekeren. Wil ze in hun jonge jaren winnen voor uw dienst. Wil ze onder de schaduw van uw vleugelen dekken. Wilt u ze genadig zijn. Wilt u ze toerusten door de vreze des Heren tot een wandel overeenkomstig het evangelie. Wilt u ze door uw geest doorwonen. Geef ze een God als een schuilplaats. Geef ze een borg voor hun hart. Geef ze uw heil, Heren, onze kinderen. Onze jonge mensen, denk ook aan degene die ouder geworden zijn. Zelfs ook aan degene die oud zijn, soms heel oud al. En als u dan nog niet kennen, Heren, terwijl het einde toch zo dichtbij gaat komen. En zo onafwendbaar is. Heren, vermeerder dan ook vanuit hen uw kerk. Breng ook vanuit diegenen er nog toe die zalig worden. Geef dat het niet blijven mag bij een verstandelijk toestemmen van de waarheid. En bij het een aantal rechtzinnige opmerkingen. Maar dat het persoonlijke geloofskennis mag worden. En dat het een buigen en een vallen voor uw woord mag zijn. En een persoonlijk leven uit dat heil dat gij hebt aangebracht. Heren, bekeer er nog velen, laten er nog velen in Sion geboren worden. En mag dit het gebed zijn van alle die bidden geleerd hebben. En dan niet alleen voor onszelf, maar ook voor zoveel anderen in deze wereld. Want elke ziel die aan Satan toebehoort, Heren, elke ziel die voor eeuwig in de greep van de vorst der duisternis zal zijn, dat zal verschrikkelijk wezen. Maar ruk gij er nog velen uit Satans macht. En wilt gij, o grote koning, uw huis volmaken. Wilt gij ze dwingen om in te gaan en onwederstandelijk trekken met de koorden van uw liefde. Heere, in de veelheid van de onderdanen is toch uw heerlijkheid. We bidden het u, vermeerder uw kerk. En bewaar ook uw kerk, onderhoud uw volk. Zegen ze, voed ze, kleed ze. Geef ze alles wat ze nodig hebben op hun pelgrimsreis door dit leven. En laat zo uw hulp die wij van u bidden en smeken ook onder ons gevonden en opgemerkt worden. Wees ons genadig en goed en leer ons naar uw wil handelen. Dan zullen we in uw waarheid wandelen. Neig onze harten en voeg ze samen tot de vreze van uw naam. Amen. We zingen Psalm 87, het derde en het vierde vers. gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.